Ja, vader, we danken u zo dat we dat mogen zingen. Hoe groot zijt gij. Zo oneindig groot dat we dat niet kunnen bevatten. Maar wel dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. Dat gij onze God zijt en dat er niemand anders is. Dat we mogen weten, Heer, dat we alleen naar de Heer Jezus moeten gaan. Dat in alles hij de eerste is. Het is wonderlijk dat we hem mogen leren kennen. En vader, dat de Heer Jezus het evenbeeld is van de Vader. Dus wanneer we zien wie de Heer Jezus is, uw geliefde Zoon die gij geopenbaard hebt, dat we zo ook mogen zien wie de Vader is. En dan mogen weten dat we een hemelse Vader hebben, die zorgt meer dan een vader, zo doet gij. Gij milde bron van zegeningen. Heer, dat we dat mogen ervaren, dag aan dag, draagt bij ons, die God is ons heil. Vader, zo dragen we ook deze avond aan u op en bidden we dat gij zo onze harten gereed hebt om te zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Te horen, te ontvangen, te beleven. Heer, dat het niet maar een godsdienst is, maar dat het een gemeenschap met de levende God is. Want daar zien we naar uit. Want al het andere is dood. Heer, gij zijt de levende God. We verwachten het allemaal van u, want we hebben niets dat we van onszelf zouden kunnen brengen. We danken u dat we wel onze zonden bij u mogen brengen. Dat we mogen brengen bij u wat we zijn. En gij weet wat we zijn. Gij ziet ons hart. Gij ziet iedere beweging daarin. Iedere gedachte, er is ook niets voor ons verborgen. We danken u dat uw woord dat zo duidelijk maakt. Dat iedere keer opnieuw, Heere, we door uw woord mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. En Heer, de meer we dat zien, de meer we zien hoe we u nodig hebben. En dat we geen moment zonder u kunnen. Want Heer, zelfs onze adem hebt gij in uw hand. En die mogen we uit uw hand ontvangen. En zo worden we er ieder moment aan herinnerd. Hoe het leven met God is. Het wandelen met hem. Dat in alle stand de Heer Jezus de eerste mag zijn. Zo dragen we ook deze avond aan u op en bidden we dat gij daartoe deze lippen wilt zalven. Dat we zo mogen zien de grootheid van onze God. We danken u in Jezus' naam. Amen. De laatste keer, toen waren we aan het studeren in Exodus 25. En daar gaan we weer naartoe. Om mee te beginnen in ieder geval. We zullen zien hoe we verder wat de Heer ons wil onderwijzen deze avond. We hebben gedacht aan die tabernakel en dan vooral de dingen die erin zijn op dit moment. Want daar gaat het om wat er daar gebeurt. En niet wat is daarin, maar wie is daarin. Daar gaat het ons om. Wie is daarin? Wie kom je daar tegen in het tabernakel? En als je dan denkt, dat is gelukkig al even geleden, want het is nu al heel wat jaren geleden, laat maar zeggen 3500 jaar geleden. Dus dat is al een heel tijdje geleden. En sindsdien is de Heer Jezus gekomen. En nu, dus de hele vergelijking gaat op. Wanneer je dus de tabernakel bekijkt, dat nu, er zijn dus drie tabernakels, hè? Nog eventjes dat refrein van drie tabernakels. De eerste was in de hemel, in de hemel. Mozes die ging de berg op en die kreeg het patroon van de tabernakel in de hemel. En hij komt die berg af en dan heeft hij het werk om dan daar in de woestijn die tabernakel op te zetten. En dan Nou, als we verder gaan in de tijd, dan hebben we nu, wat voor tabernakel hebben we nu? De mens. Nu bent u en ik, die zijn de tabernakel. En als u even kijkt in Exodus 25 vers 8, dan zie je wat de bedoeling is. Wat was de bedoeling van God met die tabernakel? Er staat, ze, heb je die vrijwillige giften hier zo, die komen, hè? Die zijn allemaal geld. Dat heeft ook voor dat naar binnen komt. En dan staat er in vers 8, en zij zullen mij een heiligdom maken, en dan dat ik in het midden van hen wonen. Dat ik in het midden van hen wonen. En nu in deze tabernakel, waar u dus in woont, in leeft, daar wil hij ook in het midden wonen. Of daar wil hij nu in het midden wonen, zou ik liever moeten zeggen. Want hij woont niet meer in die tent die Mozes destijds opgezet heeft. Dat is voorbij. Het was toen allemaal een beeld. En nu is het iets anders. Werkelijkheid. Werkelijkheid. Wat dus van een beeld is naar een werkelijkheid gegaan. Toen woonde hij niet bij de mensen in. Maar nu woont hij bij de mens in. En als je ziet, ik vind dat zo bijzonder hier, zoals je dat ook zegt, dat ik in het midden van hem woonde. Als ik aan mezelf denk, laat ik dan maar blijven, dat is erg genoeg. Dan zou ik beslist mij niet opzoeken om daarin te wonen. Maar dat doet de Heer dus wel. Die zegt, dat is zijn verlangen, om daar te wonen. En dan daar die plaats te hebben die van hem is. En zodat hij daar die leiding kan nemen in dat leven. Dat hij daar die dingen aan kan wijzen die eruit moeten. Veronderstel dat je een nieuw huis kreeg. En of niet een nieuw huis, maar dat je in een oud huis ging. En je gaat dat nu zelf inrichten. Er heeft iemand anders in gewoond, Jana, maar nu ga jij erin wonen. En wat zou je dan doen? Nou, ik zie je zomaar door die kamers lopen en zeg, dit eruit en dat eruit. Het ene de voordeur uit, de andere de achterdeur uit misschien. Maar eruit moet het, want dat, zo moet ik het niet. Hè? Nou, zo heeft iedereen zijn eigen inrichting. En nu komt de Heer bij je wonen en die zegt, ja, dit moet eruit en dat moet eruit. En het kan de voordeur of de achterdeur uitgaan, maar hij wil het eruit hebben. Hè? Nou, daar is hij dus mee bezig. Dat wil hij dus doen. En dan wil hij het maken. Ja, hoe wil hij het eigenlijk maken? Wat voor plan heeft hij ermee? Daar gaat het natuurlijk helemaal om, hè. Wat voor plan heeft hij ermee? Hoe gaat hij het maken? Wat verwacht hij dat het zal worden? Misschien kun je zeggen, ja, misschien heb je zelf ook hoge verwachtingen. Maar wat verwacht de Heer dat het gaat worden? Dat was een vraag. Dit wordt een theoloog, denk ik.
Niet over.
Ja, jij denkt aan theoloog. Maar ik denk aan theo godkennis. In ieder geval. Dus ja, hij gaat het maken. Wat? Ga ik nog eventjes verder, nog een ander woord. Het wordt gegeven in Colossenzen, het tweede hoofdstuk in het tiende vers. Gij zijt in hem volmaakt. Heb je wel eens aan jezelf gedacht, misschien een rare vraag, maar ik ga het toch vragen, ik vraag wel eens meer rare vragen. Heb je wel eens aan jezelf gedacht als volmaakt? Nou, ik niet. Maar ik denk wel aan mezelf als volmaakt in Christus. En dat is iets anders. Ik ben niet volmaakt in mezelf, maar volmaakt in Christus. En dan, ja, nu dat zal maar eventjes naar voren brengen, moet ik er toch even een stapje verder mee gaan. Durf je dat aan te nemen? we schrikken allemaal een beetje terug soms voor de dingen die God zegt, hè? Dan laten we even kijken, want anders geloof je het ook niet. Oké, dus even kijken in Colossense. Het stond er even geleden nog, dus ik denk dat het er nog wat staat. Colossense, tweede hoofdstuk. Colossense staat ook nog in de Bijbel, hè? Je tijden veranderen snel, zegt onze broeder. Maar de Heere is onveranderlijk. En we lezen daar een... Ik lees van vers 6 in Colossense 2. En het is altijd belangrijk dat je kijkt of, ik lees op dit moment de Statenvertaling, oude vertaling, soms lees een andere vertaling. Dat is zodat je allemaal goed bij de les bent. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Zie dat, in hem, dat is mooi is dat, hè? In hem. Opgewekt in hem, hè? Leven in hem, geplaatst in hem, opgewekt. Uit dat woordje in, altijd goed in de gaten hoor. Geworteld en opgebouwd, hoe staat er dan? In, zie je? In. Kleine woordjes zijn heel belangrijk, Harry. Kleine woordjes, soms hele kleine woordjes, die geven iets heel definitiefs aan. Er is een heel verschil tussen twee hele kleine woordjes. En het een is in en het andere is uit. Groot verschil, hè? Tussen die twee kleine woordjes. Nou, hier staat er in. Oké? Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Gelijkerwijs gij geleerd zijn, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Ziet u... En ik kom er wel net over gehad. Hè? Dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Petrus die spreekt over de traditie van de mensen. De dingen van de vader hebben we zondag nog een keer geloven. Naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld. En hier weer een klein woordje. Niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Even kijken hoe we dat hier zien, is heel bijzonder. Want hij werkt weer naar een climax toe, zie je wel? Want eerst zegt hij dus dat in hem, dus in Christus, is al de Godheid lichamelijk. Hier hebben we de Heer Jezus. En de Godheid is in hem gezien. Bijzonder. En dan komt hij met vers 10. Dit was vers 9. En dan komt hij met vers 10. En gij zijt in hem. Wat? Volmaakt. Zie, je moet altijd goed weten dat God het zegt. Als een mens het zegt, dan kun je nooit weten, hè? Maar als God het zegt, dan komt het wel goed. Dus gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. En dat is wel zo geweldig als je dat ziet. Hè? Want wanneer we hier teruggaan naar Exodus, dan komt het hierop aan. De aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God in je leven. In jouw tabernakel. Huh? Daar gaat het om. Dus als je dan ziet, volmaakt in hem. Hoe zou dat zijn? Als je nou... Laat ik het even laten zien. Als je nu jezelf niet als volmaakt ziet. Wat waarschijnlijk niet gauw iemand zal zien. En als die het ziet, dan kon dat wel eens een beetje hoog gegrepen zijn. Hè? Maar... Toch zegt God, je bent volmaakt in hem. Ben je nog in Colossense? Dan kunnen we eventjes naar Efeze kijken, dan kunnen we dat ook gelijk zien. Ik bedoel, dat heb je al gezien, maar het is toch wel belangrijk dat we het eventjes bij elkaar halen. Efeze, het tweede hoofdstuk, dan laat ik dat nog even zien. Dan ziet u hoe dat allemaal in zijn werk gaat. In de eerste drie versen laat hij zien wat we waren. En laat die maar mee lezen, want dan komt die nadruk er beter op. En nu heeft hij mede levend gemaakt, dat gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, de lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten, en waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Zo, daar zaten we. Wat een zootje, hè? Als je dat allemaal bekijkt, dat is wat. En dan gaat hij maar God. Dat is zo mooi dat je dat dan eerst krijgt, hè? Maar God. Huh? Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dan komt het. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Zie? Hij heeft dus daar gezet. Nou, ik denk dat we niet lang erover hoeven na te denken dat in Christus dat een volmaakte plaats is. En wat krijg je in Christus? Moet je even een bladzijde terugslaan, want dan staat het. In de derde vers van het eerste hoofdstuk. Dan lees je, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is wat. Dus je hebt alles ontvangen in Christus. Nou, dus hier is je positie, is in Christus, die is onveranderlijk. En wat is die ook? Eeuwig. Wat is het woord dat we net gelezen hebben in Colossenzen 2000? Volmaakt. Zie? Die is onveranderlijk. Die is mag ik het even zo zeggen? Is dat niet logisch? Want in Christus is toch alles volmaakt? Dus als je in Christus bent, dan kan dat natuurlijk niet anders. Of je leven dat moet volmaakt zijn. Dat kan niet anders. Want in Christus is alles volmaakt. Ik kan er nog een woord bij geven. Het is ook alles is daar volbracht. Huh? Alles is daar volbracht. Volmaakt, volbracht. Nou, even een vraag. Wil je er iets aan toevoegen? Nee. Nee.
Er staat allerlei, hè? Dat maakt
dus
met een hoop.
In.
Maar is er alle?
Ja.
Krassen. Niet met een hoop, nee, allemaal.
Oh, alle.
Waarom doen ze dat dan niet goed?
Ik.
Hè? Mensenwerk.
Mensenwerk, precies. Nou, dat zie je dus wat je krijgt, hè? Mensenwerk. Mensenwerk komt er altijd wel ergens een keertje doorheen. Hè? Daarom is het zo mooi dat we weten. Het kan gewoon niet anders. Want Christus is volmaakt. In hem is alles volmaakt. Je wordt gezegd dat je in hem bent. Kan niet anders dan volmaakt zijn. En hetgeen dat er parallel mee loopt. Is het feit dat we hier nog rondwandelen. En dat noemen we onze conditie. En daar kan nogal wat aan verbeterd worden, Frans. Huh? Die conditie, die is nog niet alles wat die kan zijn. Maar, houd dit in de gaten, we leven niet vanuit onze conditie, maar vanuit onze positie. Nou kun je er ook bij zijn, Tom. Eén ding wil ik rustig zeggen. Ik vind het heel jammer tegelijkertijd. Maar het is gewoon zo. Dat iedere keer dat je een vertaling erbij krijgt. Weet je wat je dan doet? Een stapje naar beneden. Maakt niet uit. Dit is in het Engels. Dit is de King James Version. Toen ik naar Bijbelschool ging. Dat is 38 jaar geleden geloof ik nu. Dat is te lang om te herinneren. Maar toen kreeg ik al een nieuwe testament van iemand. En daar stonden 26 verschillende vertalingen in het Engels. Maar die hebben niet zo gek veel indruk achtergelaten. Ik ben met de ene meestal bezig. Zo, goed dat er even bij. Dat is er maar tussendoor, dan krijg je weer niks. En dus je ziet het hier staan. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En gaan we even verder ermee. Zo zelfs dat hij doet het samengaan met het volgende op dat. Je ziet, er zit helemaal een logische, als ik het zo mag uitdrukken, volgorde. Een goddelijke, wel te verstaan. Dachten jullie voor een moment dat God niet logisch werkte? Denk eens even aan de zon en de maan en de sterren en de wolken en alles. Ik vond het eigenlijk wel mooi vandaag. Toen keek ik even naar dat weer report op de computer. En dan, nu zijn ze toch, hebben ze het even moeilijk daarmee. Want het gebeurt toch allemaal iets anders dan dat ze dachten. En ik heb er zitten lachen achter die computer. Jullie dachten het allemaal wisten, hè. En dan doet God het net een beetje aan. Schitterend is dat, hè. Je kan zien dat hij heeft alles in zijn hand, hè. Hij heeft het gewoon in zijn hand. En dan denken die mensen, ja, nu zullen we het eventjes laten zien. En ik zie dat ook wel eens met die weerman. En dan zegt hij, ja, dat kan ik u niet zeker beloven. Hij heeft helemaal niks te beloven. Hij heeft dat weer helemaal niet in zijn hand, hè. Maar je ziet hoe die mens is, hè. Heb je wel eens een pauw gezien? Die vogel die met die veren zo helemaal kan staan. Hè? Zo prachtig is dat, hè. Ja, dat is dus het teken van hoogmoed. Je kan het even goed, het is schitterend hoe God het gemaakt heeft. Maar die pauw die laat ze nou eventjes zien. Hè. Nou, zo is nou die mens. Hè. Die wil zo vlotse kijkjes wat een weren dat ik heb. Nou, hè, goed. Hij kan ze niet lang omhoog houden, dat is ook wel duidelijk. Opdat hij zou betonen, we kijken wat het vervolg hiervan is. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus door de tijden heen, door de eeuwen heen, gaat hij laten zien. Zijn genade. Dus als je over 500 jaar nog eens bij elkaar komt. Ja, niet hier verder, maar we zullen wel zien, waar. Maar, dank je. Ik vind dat heel lief, maar ik hoop wel dat het dan ergens anders is. Ja, daar ben ik dan ook wel zeker van. Maar dan zie je dus die genade van God. Dat doet hij dus door de eeuwen heen die komen gaan. Dus hij laat hij zijn genade zien. Begint hij nou mee? En dat gaat hij laten zien door alle eeuwen heen. Altijd genade. Oké, we gaan nu even terug, want nu ben ik eigenlijk aan het eind van de Bijbelstudie. En dat is de inleiding. We gaan even terug. En dus je ziet wat de bedoeling is van God, hè? Dat hij wil in het midden wonen, hij wil bij ons wonen en hij wil ons laten zien wat we hebben in Christus. Als je wil zien wat we hebben in Christus, dan is er maar één ding belangrijk en dat is Christus leren kennen. En dan zie je, en iedere keer sta je meer verbaasd over hetgeen wie hij is en dat hij zoals hij is bij je komt wonen. En als je dan ook nog jezelf gaat leren kennen, heb je enige zelfkennis. Dat is een vervelend iets, moet ik wel zeggen hoor. Dus zelfkennis is nou niet bepaald iets dat eruit ziet. Maar in dit geval is het wel het mooi in die zin alleen maar. Dan ga je ook zien hoe groot dat hij is. Want als je ziet wat je zelf bent en je ziet dan ook dat hij bij je wil wonen. Dan zeg je, dan is het des te meer bijzonder. We waren vorige keer bezig met de ark. En die is gemaakt van sittenhout. Dat spreekt, dit is in vers 10. En dit spreekt van het hout, spreekt van de vrucht der aarde. En die vrucht der aarde is het menswezen. Hè? En dan is het overtrokken met goud. En we het ook gehad op een avond over loutere goud. Als je door dit hoofdstuk heen kijkt, staat verschillende keren louter goud. En dat betekent dat, spreekt dus louter van goddelijkheid. Goud spreekt van goddelijkheid. Dus je ziet dat hout wordt bedekt door het goud. En dat is wel heel bijzonder. Vooral als je in die tabernakel gaat kijken. Daar kom je gewoon niet mee klaar. En als je dan tegelijkertijd bedenkt dat God nu in deze tabernakel wil wonen. Dan gaat het je echt alle verstand te boven. Maar omdat je het niet kunt begrijpen, betekent niet dat je er niet van kunt genieten. Geniet je wel vaker van de dingen die je niet kunt begrijpen? Nou, ik heb een heleboel dingen waar ik van geniet. Kijk naar buiten bij ons en dan zie ik die Zeeuwse lucht. Dus dan laten we maar even op de Zeeuwse lucht houden. Hè? En dan zie je die wolken en hoe die heen en weer gaat. En iedere keer, ieder moment geeft God een ander schilderij van hetgeen dat hij daaruit heeft. Bijzonder. Daar kan ik van genieten. Ik geniet ervan dat als ik bij ons de bomen zie groeien. Ik heb gezien dat van het voorjaar, dat die was kaal. En dan komen de bladeren aan, tenslotte komen de noten eraan. En dan groeit het allemaal. En nu zijn die noten, die gaan weer open. Die gaan weer vallen. Ook allerlei betekenissen weer in. En die, God is zo bezig in de natuur. Daar kan je zo van genieten. Maar het meeste geniet je van zijn woord. Nou, dat zien we hier dus. En die ark, dus best bijzonder, die spreekt dus van de aanwezigheid van God. We gaan er gewoon doorlezen, dus ik lees nu van vers 11, dus die ark die wordt gemaakt van sittenhout. En dan in vers 11, gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondomheen. Dus als je dat straks ook ziet, als je dat ook met de tafel van Toonbroden ziet, er zit ook een krans omheen. Als er een krans omheen zit, kan er niks van afvallen. Dat is mooi, dan weet dat er niks van af kan vallen. Zie, als je van de Heer bent, kan je er niet van afvallen. Hè? Hij heeft natuurlijk allemaal betekenissen hier. Hè? Dus die krant zit er omheen. En dan zien we verder een giet voor haar vier gouden ringen. Zet die aan haar vier hoeken. Alsof dat twee ringen op de ene zijde dezelfde zijn. Twee ringen op de andere zijde. En maak handbomen van sittenhout en vertrek ze met goud. Steek de handboom in de ringen die aan de zijde der ark zijn. Dat men de ark daarmee dragen. Wat leren we hier allemaal? De vorige keer hebben we er iets van gezien dat die ark die moest gedragen worden. Hebben we het er ook niet over Uzza gehad? Ja, dan dacht ik. Nou, die ark die moet gedragen worden. Je zou ook mogen zeggen, dus we gaan zo zien dat de verzoendeksel is erop. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de aanwezigheid van God die werd gedragen. Nu is mijn vraag. In deze tabernakel wordt de aanwezigheid van God meegedragen. Niet meer met handbomen, maar in het hart. De aanwezigheid van God. Dus waar je naartoe gaat, daar draag je de aanwezigheid van God mee. Je zegt misschien wel eens, ik zou graag een getuige willen zijn. Dat is niet moeilijk. Je hoeft alleen maar ergens binnen te gaan. En dan neem je de aanwezigheid van God mee. Morgen werken, Johan? Nee? Dag vrij. Kijk, dat is mooi. Vrijdag. Ja? En dan gaat het ziekenhuis in. En dan neem je de aanwezigheid van God mee. Dat betekent niet dat je iets hoeft te zeggen eerst. Nee. Nee, want als God bij je woont, dan draag je hem daar binnen. Zie? Sommigen van ons, die, als we dat doen en we gaan niet zeggen, dan verliezen we hetgeen dat we aan het getuigen zijn. Hè? Dat kan ook nog. Dus dan zeggen we dingen, dat is net als Petrus, hè? Die zei ook iets. Die wist niet wat hij zei. Nou, heb je dat ook wel eens, dat je wist niet wat je zei? Geen antwoorden daarvan, die hoek daar. Dus we gaan hier verder. En je ziet dus dat dragen van de aanwezigheid van God. Nou, daar wil ik even mee verder gaan, want dat is heel belangrijk hier. En dus de draagbomen zullen in de ringen de ark zijn, ze zullen niet uitgehaald worden. Zo, er is altijd een gereedheid om te dragen. Ja? Dus daar staat die aarding, zo'n deksel erop, de ringen eraan, de handbomen erdoor. Altijd gereed om de aanwezigheid van God verder te dragen. Oké. Nou, er was een keertje en toen was in de tijd van een zekere richter. Dat is Eli. Ken je die richter? Oké, dus Eli was richter en dat was in het begin Samuel. Dus er was een eenzaamheid, dat was niet in het boek Richteren, zodanig, wel. En toen had hij, die had twee zonen, die waren niet zulke beste, zullen we het zo zeggen? Het waren zonen van Belial, stotten in de Bijbel. En wat deden die? Die waren in de oorlog en die namen ook de ark mee. De aanwezigheid van God. Het wonderlijke is dat de aanwezigheid van God was wel daar. Je zou zeggen, nou, dan zal God wel niet meegaan. Misschien heeft God besloten om dan niet meer mee te gaan. Maar als je het verhaal helemaal leest, dan kom je erachter dat die Filistijnen, toen ze die ark in hun bezit hadden, dat God wel degelijk aanwezig was. Want er gebeurden allerlei nare dingen bij die Filistijnen. Dus God was wel degelijk aanwezig. Maar hij liet hen niet winnen, want ze gebruikten die ark op de verkeerde manier. Ze gebruikten die ark als het ware als een mascotte. Ga je het ook bedoelen?
Als mascotte?
Ja.
Wat is dat?
Iets. Ja. Ze dachten, hoe snel die ark? Nou ja, dan komt het goed. Ja, maar zo werkte het weer niet, want ze waren zelf niet degene die van God hielden. En dus konden ze dat ook niet zo gebruiken. Het is de bedoeling dat wij dus in gemeenschap met God leven. En dan is de aanwezigheid van God realiteit. Want als wij niet in gemeenschap met God leven, is natuurlijk dit geen realiteit voor anderen. Huh? Oké, gaan we even verder hier. Want en daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Dus dat gaat in de wet die ze gehad hebben. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. Verzoening is geheel van God. Daar hebben wij niks aan gedaan. Zie je? Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud. 2 ellen en een halve zal er zelfs lengte zijn, een 1,5 ellen zelfs breedte. Dus die past er precies. Gij zult ook 2 cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken uit de beide einden van de verzoendeksel. En maak u een cherub uit het einde aan de ene zijde en aan de andere gerub uit het andere einde, aan de ene zijde, uit het verzoendeksel. Zult gij lieden de gerubim maken uit de beide einden van hetzelfde. En nu komt het. Dus daar heb je dat verzoendeksel, dus bovenop die ark. En daar heb je twee gerubim. Eén aan ieder eind. Die spreken van de heiligheid van God. We hebben het over de aanwezigheid van God. Nu hebben we het over de heiligheid van God. Wanneer God aanwezig is, dan hij is ook heilig. Heilig, dat is wel heel belangrijk, hè? Dat we weten dat God heilig is. Ja, en hoe bekijk je dat? Dat heilig zijn. Wat is eigenlijk heilig? Veronderstel dat je een stukje papier kreeg en daar moest je het woord heilig op uitleggen. Ik ga het niet nakijken hoor, maar... Heilig is apart gezet. Apart gezet. Sorry? Apart gezet. Ben je heilig? Gisteravond lazen we nog in Hebreeën, tweede hoofdstuk in vers 10. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Huh? Zijn één. Zijn één. Jezus is gekomen ook om ons te heiligen. Apart te zetten. Als je Romeinen 1 begint te lezen, staat er afgezonderd tot het evangelie van God. Huh? Afgezonderd. Dus helemaal voor hem. Geheel voor hem, zou je kunnen zeggen. Dat is mooi. Geheel voor hem. Nou, we gaan hier iets verder. Dat spreekt van de gerubim. En nu krijgen we hier een vers 20. En daar begint eigenlijk de avond. En de gerubim zullen hun beide vleugelen... Deze keer staat het er niet slecht, want dat staat naar boven. Bij Tom. Ik bedoel niet naar boven bij Tom, maar ik bedoel in de Bijbel. Hè? Dus er staat er naar boven. Hier staat er naar omhoog. Je moest eventjes je Bijbel nemen en weer even terug gaan naar Colossense. Houd dit vast, want we komen hier wel een keer terug. We weten nooit wanneer, maar... Colossense, en dan het derde hoofdstuk. Het derde hoofdstuk. Staat het ook in jouw Bijbel, even? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Ja? Zoek de dingen die boven zijn. Niet die beneden zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Krijg je weer, hier krijg je tegelijk, als je dat leest, krijg je zo'n heel iets erbij, hè. Christus is aan de rechterhand van God. Ik ben in Christus. Waar ben ik? Aan de rechterhand. Is dat geen mooi plek? Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten. Weet je wat dat is? In plaats van rust. Zitten. Zie, dat is het verschil tussen de tabernakel in het Oude Testament en deze tabernakel. De Heer Jezus is gezeten. Hij is de hoge priester die gezeten is. Hij is eigenlijk de enige hoge priester. Hij is de hoge priester. Maar hij is de enige hoge priester die gezeten is. Al die hoge priesters, ik weet niet of dat er geweest zijn in het Oude Testament. Maar die gingen nooit zitten. Die konden niet zitten, waarom niet? Omdat het werk was niet af. De priesters in het Oude Testament, hun werk was nooit af. Kijk maar eens, wat stond er allemaal in die tabernakel? Nou, er stond dus een, eerst als je er binnenkwam, door de deur, dan ga je het brandofferaltaar. En dan achter het brandofferaltaar, daar ga je het wasvat. En als je dan de tent in ging, dan had je de tafel van toonbroden. En je had de kandelaar. En je had het reukofferaltaar. En dan had je het voorhangsel. En daarachter had je de ark met het verzoendeksel. Maar weet je wat je niet vindt?
Een bankie.
Ja, er was geen bankie, er was geen stoel, ze konden niet gaan zitten. Waarom niet? Het werk was niet af. En de Heer Jezus is gekomen en die zit aan de rechterhand van de Vader. Geweldig is dat, hè? Want het werk is af. Het werk is af. Hij hoeft niks verder af te maken, want het werk is, hij is gezeten. Dus hij heeft het volbrachte werk. Hè? En hij heeft het werk volbracht en hij gaat daar zitten. En nu mag ik ook zeggen, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vannacht in de schaduw des Almachtigen. Wat een plaats, hè? Wat een plaats. Als je realiseert wie God is. Het is mooi om zo eens geregeld je Bijbel, vooral die eerste hoofdstuk. Je moet altijd, als je vragen hebt, moet je altijd teruggaan naar het begin. En als je dan bij hoofdstuk 1 van Genesis aankomt, en je ziet daar die schepping. En je ziet hoe God alles geschapen heeft. En in 6 dagen heeft hij alles geschapen. En dan zeg je, en dan rust hij, want dat werk had hij klaar. Hè? Dus daar rust hij niet van. En nu mogen wij ingaan in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus een ander heeft het werk afgemaakt dat wij niet, dat niet alleen dat wij niet konden afmaken. Dat wij niet eens konden doen waar we niet eens aan konden beginnen. Wij kunnen niks afmaken, want wij hebben het allemaal verbeurd. Denk nog maar eens aan Psalm 8. God die heeft alles gegeven, die heeft die mens geschapen, die heeft die mens in die schepping gezet, die heeft hem in de Hof van Eden gezet. En die mens, die was daarvoor verantwoordelijk en die mens heeft het allemaal verloren. Allemaal. In één keer. En nu zegt God, wat doen we nu? Nu gaan we dat allemaal weer terughalen door de Heer Jezus. Je ziet, dan kom je bij dat volbrachte werk weer. Nou, dus hier, dus wanneer je zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Opgewekt is wel een mooi woord, hè? Opgewekt. Ben je altijd opgewekt? Ja. Nou ben je voorzichtig om iets te zeggen, heel oud. Hè? Ja, je moeder die zit er ook. Dus ja, die weet het van het begin af aan of dat zo klopt. Hè? Mooi is dat, hè? Ja. Maar in ieder geval, hier staat er dus met Christus opgewekt zijn. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn. Je ziet hoe die daarop ingaat, hè? Hoe die zegt, jongens, wees toch niet bezig met deze dingen. Die dingen nemen al je energie. Ze buiten je uit, als het ware. Al die dingen die van de wereld zijn. Maar als je die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zie je hoe die dat verschil maakt? Want gij zei, hier komt het moeilijke woord weer aan. Verder. Nou, daar hadden we het er net nog even over, hè. Gestorven.
En uw leven is met Christus verborgen in God. Wie meer dat verborgen in God. Ja? Verborgen in God. Een mooi Frans is dat, hè? In God. Dus als je in God bent, laat ik dit nog eventjes vertellen. Als je in God bent, dan in Christus heb je gemeenschap met Christus. En in Christus kun je gemeenschap hebben met elkaar. Met anderen die gemeenschap hebben in Christus. Je kunt geen gemeenschap hebben met degene die niet in Christus is. Je kunt geen gemeenschap hebben met degene die geen gemeenschap met Christus heeft. Dat kan gewoon niet. Er is een verschil van hemel en aarde. Want Jesaja die spreekt erover in Jesaja 55. Hè? Zover als de hemel verwijderd is van de aarde. Hè? Zover zijn mijn gedachten van uw gedachten. Zijn mijn wegen van uw wegen. Ja, zoveel verschilt dat. Nou, dat is, hier zo had hij dat dus weer aan. En eventjes erbij. Daar hebben we zondag nog over gedacht. Hè, dat de Heer Jezus die komt terug. Of hij komt in de wolken. En dat spoedig. Hier, kijk wat hij hier zegt. Vers 4. Wanneer nu Christus zou geopenbaard zijn. Die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja? Dus, even dit hier. Er zijn hier een hoop dingen natuurlijk in vers 4 van dit hoofdstuk hier. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn. En dan zegt hij dit er even bij. Die ons leven is. Hij is ons leven. Dat is het leven. Wanneer hij mijn leven is. Wanneer hij uw leven is. Hè? Christus die ons leven is. Dit is ook weer zoiets. Het is niet. Zie je dat zozeer. Maar het is. Geloof je dat. Is hij je leven. Amen. Ja, veronderstel dat ik zomaar ongevraagd bij de deur sta en ik zeg, en is Christus je leven? Huh? Ja, dat zou ongeveer de reactie kunnen zijn dan, hè? Maar als je ziet, hey, dit zegt hij, net hetzelfde als in het vorige hoofdstuk zegt hij, gij zijt volmaakt in hem. Is dat iets, ik zeg, ja, ik voel me helemaal volmaakt. Nee, het gaat er niet om wat je voelt, het gaat erom wat je gelooft. Gevoel is iets heel anders dan geloof. Ja? Dus weet er zeker wat. Hey, dit zegt God. Maar luister, dit maakt je leven. En dit maakt dat je leeft. Zie? Hier. Die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nu gaan we nog dat boven nog even anders bekijken. En dan neem ik u even mee naar de psalmen. Psalm. We gaan kijken naar psalm 4 eerst. Psalm 4. En ik weet niet of dat dit uw ervaring is, maar we gaan het wel lezen. Dan lezen we. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. Hier komt het. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Ruimte. Ruimte. Is dat niet iets van boven? Dat gegeven wordt. Benauwdheid, ruimte, vele. Zijn de benauwdheden der rechtvaardigen. Maar uit die. Allah. Zet hem de Heer. Geweldig is dat, hè? Zie je. Als je dus leeft in deze wereld.
En voornamelijk in deze wereld, dat is een benauwde zaak. Maar de Heer die zegt, hij geeft ruimte. Wij hebben daar best een heel bijzonder voorbeeld van, denk ik. Denk ik. Dus je hoeft dat niet aan te nemen, maar dat helemaal niet. Maar zoals u weet, we komen dus uit Canada. En dan moet je dat voor de aardigheid eens een keer bekijken. Dat op de kaart, dan zie je dat het grote land. En in Canada wonen een beetje meer mensen als in Nederland en België samen. En dan moet je eens kijken hoe groot dat Nederland en België samen is. Dat is een beetje groter dan de provincie waar wij gewoond hebben. En daar woonden 1 miljoen mensen. En in Nederland en België woonden er ongeveer 28 of zo. En als je dan heel Canada bekijkt, en je ziet dat daar wonen net zoveel mensen als een klein beetje meer, of 32 miljoen. En dan zegt God tegen ons, we komen naar Nederland toe, ik zou je in de ruimte zetten. Dan moet je toch wel even lachen, hè? Zie je hoe wonderlijk God is? Ik zou je in de ruimte zetten. Nou, dat heeft God ook gedaan. Maar de ruimte is iets heel anders natuurlijk als het stukje land waar je in begeeft. Als je bijvoorbeeld zegt, in Naaldwijk, ik leef in de ruimte. Dan zeg ik, nou, het lijkt mij hier nogal dicht bevolkt. Hè? Zelfs dan hebben we in Zeeland nog meer ruimte. En als je een keer bij ons geweest bent, dan zie je dat helemaal. Maar daar hebben we natuurlijk ook een plaats waar we veel ruimte hebben, om mee te beginnen. Maar de Heer die heeft ons de vrijheid gegeven om het woord te prediken. Die ruimte heeft hij ons gegeven. Mooi is dat, hè? Ik heb je in de ruimte gezet. Eventjes verder, in Psalm 18 spreekt hij er ook over. Ergens moet dat staan. Ik weet wel welk vers is dat. Ik geloof dat het vers 20 is. David die heeft is er best veel mee bezig geweest. En in vers 19 staat er, zij hadden maar bejegend een dagemijns ongeval. Maar de Heere was mij tot een steunsel. En hij voerde mij uit in de ruimte. Psalm 18 en nu vers 20. Want, er staat er iets achter. Dat is ook nogal mooi. Want hij had lust aan mij. Hij voerde mij uit in de ruimte. Is dat waar? Ken je dat? Ken je die ruimte? Die ruimte waarin je in gezet bent. Wat slaat dat op? Nou, we hebben net gelezen dat we kijken niet meer naar beneden, we kijken naar boven. We zijn in Christus. Is er een ruimere plaats dan in Christus? In het Engels hebben we een lied, ik weet niet of dat vertaald is, maar there is room at the cross for you. En er is ruimte bij het kruis. Voor een ieder. Dat is groot. Denk eens aan hoeveel mensen zouden geweest zijn. En dan denk je aan die ruimte die er bij hem is. De ruimte om alles bij hem te brengen. De ruimte om je zonde daar kwijt te raken. De ruimte zodat die nooit meer gezien zullen worden. Zodat die nooit meer teruggevonden kunnen worden. Dat moet wel een grote ruimte zijn, hè? Toch? Als je denkt dat je zonder nooit... Ik denk, dus dat hoef je niet aan te nemen. Maar ik denk dat de meesten nog wel kunnen herinneren wanneer ze iets gedaan hebben dat de Heer er niet blij mee was. Ga ik het zo zeggen. Nou, als het zo'n bril op, dat betekent dat hij niet kan denken. de ruimte om alles bij hem te brengen. Is dat niet geweldig? Zo'n grote ruimte. Dat moet wel een hele grote ruimte zijn. De Bijbel spreekt ervan dat God die gooit het achter zijn rug. En die verwijdert het zover als het oosten is van het westen. Hij gooit het in de diepte van de zee. Nou, als dat geen ruimte is. Geweldig, die ruimte van God, hè. Dat hij ons de ruimte geeft om te leven met hem. En dat de ruimte spreekt van, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Wat een ruimte dat is, hè. Vrienden, leef in die ruimte. Leef in die vrijheid die je zo die ruimte geeft. Om daar zo ingezet te zijn. Ik zeg dat er nog eentje was hier zo. In Psalm 118 staat het daar ook niet in. We gaan het ook over die ruimte. We moeten even helpen vinden welk vers dat was. Misschien ben ik ook verkeerd hoor. Dat kan ook. In vers 5. Er staat dat ook weer in. Van Psalm 118. We gaan dat van het begin lezen. Loof den Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in de eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Dat degene die de Heere vrezen. Vrees heeft niet het idee van bang zijn in de Bijbel. Vrees heeft het idee van eerbied voor God. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat zien. Een eerbied voor God. Een heilige eerbied voor God. Dat we die altijd hebben. Dat betekent niet een gemaakte vroomheid. Ik heb een beetje moeite soms met iemand die een gemaakte vroomheid. Ik kom dat wel eens tegen, een gemaakte vroomheid. Daar heb ik wel wat moeite mee. En dat kom ik wel eens tegen. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Maar in ieder geval hier zo nu zeggen dat zijn goede tierenheid in de eeuwigheid is. Oh, laat ik er dat gelijk even bijbrengen. Wat is ook weer goede tierenheid? Want dat hebben we, daar hebben we natuurlijk ook over hier zo. Genade is dat we dingen die we krijgen die we niet verdiend hebben. Weet dat mee eens? En goede tierenheid is dat we niet krijgen wat we wel verdiend hebben. Volgen we dat? Oké. Nou, moet je even denken hier zo. Uit de benauwdheid, dus die goede tierenheid is in de eeuwigheid. Moet je denken, wat een ruimte eeuwigheid. Wat een ruimte dat is, hè. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. Dus wat een overgang. Van benauwdheid naar ruimte. Wat een overgang dat het is, hè. Dan heb ik even een vraag voor je. Heb je die overgang ervaren van benauwdheid naar ruimte? Ja. Uit benauwdheid geboren. In de ruimte. Dat is toch te weten te worden? Huh? Dus als een baby geboren wordt, die heeft toch in een zekere zin maar op één plekje gezeten. Huh? Arie, dat kan jij niet herinneren, hè, dat jij zo klein was dat je daar zat. Nicodemus die heeft er zelfs vragen over. Hè? En zo'n kleine baby en die zit daar. En als die geboren wordt, dan komt die uit, mag ik het even zo uitdrukken, uit een benauwd plekje in een grote ruimte.
Mooi gaat, hè? Ja, die baby's van ons, die heb ik allemaal geboren zien worden. En dan was het tijd dat ze, de eerste die werd geboren in de tijd van een grote sneeuwstorm. En ik bedoel, dan heb ik het over 6 voet sneeuw, dat zo hoog lag. En dat ze ons er met een sneeuwploeg uit moesten trekken. En dat we voor 30 kilometer naar een ziekenhuis moesten. En dat we maar één lijn, één wegdeel hadden. Dus het was wel belangrijk dat we niemand tegenkwamen, dat begrijp ik wel. En we werden in de ruimte gezet. Zie, dat was uit benauwdheid geboren. Nou, dat was de eerste. Ja, we zullen maar niet even over de laatste doen. Maar u ziet het hier staan, hè? De Heer heeft mij verhoord. Zie, dus in de benauwdheid roep je de Heer aan. Nou, even iets verder bij. Sinds dat het hier zo naar voren komt, het ligt zo voor de hand, Franco, dat je kijkt niet overslaan. Als je nou roept in benauwdheid, wat ga je dan doen als je in de ruimte bent? Kijk, dat lijkt me een goed antwoord. Huh? Als je... Jij heet geen Remco, hè? Zou ik je niet verstoren? Oké, dus je ziet, uit benauwdheid heb ik de Heer aangeroepen. En de Heer heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. Wat ga je in de ruimte doen? Oh, dat daar is die psalm mee begonnen, hè? Hoe begon die? Loof dit. Ik vind wat dat een grap vind, psalm 103, ja, als zo mooi zoals die dat begint, hè? Loof de Heer mijn ziel en al wat in me is zijn heilige naam, hè? Ken je die? Dat is wel zo bijzonder dat we dat zo mogen lezen en zien, hè? Die al... Kijk, nou dat is ruimte. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf. Wat een ruimte, hè? Dat is ook een verlossing. Verlossing komt op vele manieren, hè? Verlost van je zonde, verlost van de wereld, verlost van de duivel. Maar wat is het grootste? Verlost van jezelf. Wat een verlossing, hè, dat God teweeg brengt. Wat een verlossing dat God teweeg brengt. Hier nou, verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid. Hij houdt de dingen terug. Ik zeg wel eens, ik was 34 toen ik de Heer Jezus mocht leren kennen. En alles van tevoren is vergeven. Maar... Nu ben ik 73. Dat is dicht aan de 40 jaar later. En wat is er gebeurd in die 40 jaar met de Heer? Ik heb niet de dingen gedaan van die 34 jaar. Maar God die heeft me teruggehouden van al die dingen die ik zou gedaan hebben. Dat is goede tierenheid. Je terughouden van al hetgeen dat je zou gedaan hebben. En is het dan niet mooi als kinderen heel jong de Heer Jezus leren kennen. En ze terughoudt al de tijd. Zijn goede tierenheid. Kleine kinderen, die moeten van het begin. Ik weet dat onze jongste, dat was de laatste die geboren werd. En die is geboren nadat wij de Heer Jezus leren kennen. En toen hij thuis kwam van het ziekenhuis, dan zeg ik, nou gewoon weer eens bidden, kleine zondaar, hè? Dat je man van God gaat worden. Dat is het belangrijkste. Hè? Dat is het belangrijkste. Dus dan gaan we eerst voor bidden, dat hij een man van God mag worden. Dat al datgene waar ik 34 jaar mee bezig geweest ben, hè? Dat
mag stralen van goede tierenheid in zijn leven. Dat God dus de al het kwade van hem terughoudt dat hij anders zou doen. Nou, dat is goede tierenheid, hè? Dat God het kwade van je terughoudt dat je anders zelf zou doen. Dat is het bijzondere van onze God. Oké? Zo, die leven verlost van het verderf, die je kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Sinds dat we toch hier in die psalmen zijn, ga ik nog even verder met me terug naar psalm 80, als u wil. Psalm 80, want dan kunnen we tegelijk iets meer zien van die, we hadden het ook over die cherubim die er zat, die er zijn op het eind van de verzoendeksel. En daar spreekt hij hier ook, o herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leiden, die tussen de cherubim zit, verschijnt blinkende. Daar is de aanwezigheid van God. En nu is die God. Waar zitten die cherubim nu? Want die cherubim, dat zijn degenen die Gods heiligheid beschermen. En waar zit die cherubim nu? Op dat verzoendeksel. Ze zijn bovenop het verzoendeksel. Daaronder is bloed. En daaronder is de ark. In de ark de wet. Zie? Bloed is erboven. Moet je eens eventjes tijd voor nemen om er zo eens even over na te denken. En dan hier op dat verzoendeksel is de aanwezigheid van God. Waar is nu de aanwezigheid van God? Ja. Zie je? Daar zijn die cherubim en die willen daar de heiligheid van God beschermen. Zie je? Zo leeft die heiligheid daar, zodat die beschermd kan worden. Maar als we zien dat, en hier zo, komt dat zo mooi naar voren, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Dat is een uitstraling, hè? Iedereen heeft een uitstraling, maar wat voor uitstraling hebben we? De uitstraling van iemand die gevuld en vervuld is met het woord van God. Laat ik even duidelijk zijn, er is niemand vervuld met de geest die niet vervuld is met het woord van God. Dat duidelijk? Er is niemand vervuld met de geest die niet vervuld is. Dat gaat altijd samen. Ja? Dus vervuld met de geest is wanneer je vervuld bent met het woord. Wil je vervuld zijn van de geest? Zorg dat je vervuld bent met het woord. En dan ben je vervuld met de geest. Het is niet iets dat aankomt waaien. We hebben er natuurlijk vandaag aan de dag best heel wat wonderlijke gedachten over. Maar die laten we maar achter. En dat is misschien het beste. Dus het gaat er dus bij vanavond om, dat, en dat gaat meestal om hier, hè, is dat we gemeenschap hebben met de Heer Jezus en zo gemeenschap met de Vader. En nu zien we hoe dat Hij die aanwezigheid van Hem in ons leven laat zien. Oké. Dan de ogen omhoog en het hart naar boven. Niet de dingen die op de aarde zijn, maar de dingen die boven zijn. Wat hebben de dingen die boven zijn? De aanwezigheid van God. Dat zien we daar, als we daar kijken naar, in Exodus 25. De aanwezigheid van God. Zo, die tussen de cherubim zit, verschijnt blinkende. Wonderlijk hoe God dat aan ons geeft. We gaan nog even terug naar Exodus, voordat we weer gaan sluiten. En dan gaan we even verder lezen nog. De cherubim, vers 20, zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden in de ruimte.
bedekkende met hun vleugel het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. Moet je kijken wat er dan staat. Vers 22. En al daar zal ik bij u komen. En, dan twee dingen. En ik zal met u spreken. Ik zal bij u komen en ik zal met u spreken. Het is mooi dat God bij ons wil komen. Maar hij wil ook gemeenschap hebben. Hij wil ook conversatie hebben. Misschien kan ik je nog één tekst erbij geven. En dat is achter in de Bijbel. De brief van Johannes. 1 Johannes, eerste hoofdstuk. In Johannes, hoofdstuk 1, vers 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Hier hebben we het levende woord. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat je bedroefd bent. Andere Bijbel in. Deze dingen schrijven u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Dat, Arie, is de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God betekent niet dat we op eieren lopen. De aanwezigheid van God betekent dat we vrij zijn. Vrij. Gekocht en betaald met het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Vrijgekocht. En de vrijgekochten, die zingen. Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion. An everlasting song shall be upon the head. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we hier samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat gij uw woord gegeven hebt. Het levende woord, de Heer Jezus Christus. Zodat we door hem een leven met u mogen hebben. Een communicatie mogen hebben. Gij wilt al daar met ons spreken. Gij wilt al daar tot ons komen. De aanwezigheid van God in ons leven. Dat is hetgeen waar we u voor willen danken. Loven en prijzen. Dat gij dit gezocht hebt, want wij hebben het niet opgezocht. Heer, gij zijt tot ons gekomen. En gij wou bij ons wonen. Gij hebt dat gezegd. En nu, heren, zeg u dank dat gij gekomen zijt. En dat gij bij een ieder hier wilt wonen. En die plaats innemen. Die u verheerlijkt. En die ons verzekert. En vrijzet. Heren, we kunnen alleen maar zeggen. Geprezen zij uw naam. Wij danken u. In Jezus' naam. Amen.